het logo van SPA komt niet meer voor op de affiches van de verkiezingsaffiches van Patrick Jensens. Het is niet wel vreemd dat het zo'n bijna een persoonscultus is die wordt gecreëerd. Hij trekt naar de verkiezingen niet als SPA, maar als Patrick.
Ik kan geen kwaad, hè. Dat wil zeggen dat de mensen content zijn van hem.
Dat is waar. Ja.
Geen problemen meer, dat ze een band creëren, hè, met de mensen.
Absoluut, Italiaanse toestanden, een icoon, dat wel, maar...
Ja, ik weet dat daar een hoop kritiek rond is, maar als dat zijn manier is om zich te outen en de partij is daarmee akkoord, dan heb ik daar geen probleem mee persoonlijk.
Dat vind ik daar persoonlijk niet. Je hebt vijf keer stemmen. Maar dan veilig zijn van een ander partij, dat is ook, hè. Ik heb daar eigenlijk ook geen rotzooi mee.
Ja, nee, in de zin, ik had het er moeilijk mee in het begin, maar ik denk dat hem de goede invalshoek gevonden heeft om de mensen bij elkaar te brengen.
Is dat niet wel vreemd, zo die persoonscultus vanuit?
Misschien wel, maar ik denk als ze mis wil trekken per heren van het Vlaams Blok, dat de manier is. Die mensen zien graag BV's. Dus...
Resultaat helpt.
Dat aansluit bij de eerste vraag, dat hij ook manager is en ook burgemeester en dat een stukje boven puur partijpolitiek moet staan. In de laatste maanden en jaren hebben ze het heel goed gedaan. En ik denk dat iedereen dit moet weten, wel weet dat een socialistisch punt. Maar dat speelt eigenlijk in deze geen rol, vind ik.
Dat de mensen kiezen voor... Dat de mensen willen laten zien dat ze kiezen voor een Patrick Jensens en dat wil zeggen dat ze zeker niet kiezen voor een andere partij. Voor het Vlaams Blok, omdat 1 op 3 stemt, dat ze eigenlijk tonen van liever een Patrick Jensens dan een De Winter. Vandaar die campagne.
Ik denk dat hem zo echt voor iedereen goed is en niet meer zo SPA is. Ik denk wel een goede burgemeester, een goede mens gewoon.
Ja. Het algemeen, niet gericht.
Nee, helemaal niet.
Jawel, en daarmee is de toon gezet. De vierde aflevering in het kader van onze verkiezingskoorts. Bij ons zit in de studio Patrick Jensens, burgemeester van de stad Antwerpen. Dat mocht al duidelijk zijn door de inleiding. En Dave Sinardet, onze huispoliticoloog, mogen we inmiddels al noemen, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. En ook Fred Stroobans zit hier bij ons om hiermee het interview in goede banen te leiden. Ik denk, Fred, dat jij mag openen.
Meneer de burgemeester Patrick Jensens, welkom. U heeft net het stukje gehoord, hè? Die fragmenten zijn opgenomen op uw feest van vorige week, hier onder de hangaars aan de kaaien. Wat mij opviel, dat daar zo ontzettend veel jongeren waren, bijna 80%, ik denk misschien zelfs meer. En hoe later het werd, hoe jonger dat ze werden, viel zo'n beetje te situeren tussen de 20 en de 35. Ik herinner me nog dat Bob Koos, toen hij zo oud was, had hij ook bals. Er kwamen daar 50, 60 en 70-jarigen op af. Hoe komt dit, denkt u?
Wel, ik denk dat er een aantal redenen zijn, maar de formule is ook echt helemaal anders, hè. Dus vroeger hadden we de traditionele bals van de burgemeester in de stadsfeestzaal of zaal Harmonie. Vooral bedoeld voor de leden en de kiezers van de eigen partij, met de opbrengst voor de verkiezingskas. Dit is eigenlijk veel meer een festivalsfeer, een open bal in open lucht, niet toevallig. Het is gesponsord, daar wordt ook geen geheim rond gemaakt. Logisch van de sponsors goed zichtbaar, daardoor is er ook geen inkom. Is het gratis? Het is eigenlijk meer een festivalsfeer en de opbrengst gaat niet naar een verkiezingskas, maar naar een goed doel. En er wordt geen partijpropaganda gevoerd en de codenaam van dat bal is Met Heel Antwerpen. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En ik vind toch, het is juist dat er veel jongvolk was, zeker later op de avond, maar bij de aanvang waren er veel oudere mensen ook. En we proberen eigenlijk met het programma daar meestal voor te zorgen dat het relatief vroeg begint. Met een programma voor wat oudere mensen en langzaamaan dat de jongeren de boventoon voeren. En ik denk ook, jongeren zijn de toekomst, dus ik vind het heel bemoedigend dat er zoveel jong volk op afkomt. Ja.
Het thema van deze verkiezingen eigenlijk, als je zo, ik heb zo'n hele persmap hier, hè, van de commentaren in de kranten en de interviews van de afgelopen weken. Het gaat bijna nooit over de inhoud, hè, wat u met de stad wil, maar het gaat allemaal over die campagne. Het is dus weken aan een stuk bezig. We hebben dan ook, en dat heeft u dan net gehoord, aan de mensen die op uw feest aanwezig waren gevraagd wat ze van die campagne vonden. Iemand in dat stukje dat we er net gehoord hebben, zei van, ja, maar dat is wat de mensen willen, hè. Zij willen BV's.
Ja, maar ik heb ook andere dingen gehoord. Ik heb ook mensen gehoord die toch goed begrepen hebben dat die campagne niet geïsoleerd moet bekeken worden, maar past in een strategie die we de voorbije jaren gevolgd hebben.
Wat is die strategie dan?
Wel, die strategie is er eigenlijk op gericht om Antwerpenaren meer met elkaar te verenigen in plaats van tegen elkaar op te zetten. Dus we hebben zeer uitdrukkelijk, en dat doet ook heel de campagne, de Antwerpenaar centraal gezet. We hebben in die campagne laten zien dat de Antwerpenaar dat eigenlijk heel divers is. Want er wordt veel gesproken over BV's, maar de helft van de mensen die geportretteerd worden zijn gewone mensen met een heel gewoon beroep. Van een toiletmevrouw tot een havenarbeider, tot een cafébaas. Tot de bedrijfsleider van een baggerbedrijf. Ja, zwarte, witte, bruine, alle mogelijkheden staan daartussen. En dat is eigenlijk het beeld van Antwerpen. En we hebben de voorbije jaren Antwerpen proberen te besturen zonder de partij, in mijn geval de Socialistische Partij, in het geval van anderen de Liberalen of de Christendemocraten, zonder die partijen centraal te zetten. En ik denk dat de mensen dat geapprecieerd hebben. Dat bal past daar gewoon in, dat is een verpakking ervan. En die campagne probeert dat samen te vatten.
Ja, maar het gaat vooral om het imago dat rond u zelf hangt, hè. Leona de Thierge zegt in een interview vorige week van het is bijna een presidentiële campagne. U heeft ooit aangekondigd dat u ooit graag die burgemeestersverkiezingen had gehad, hè? Dat u kon opkomen tegen Philip de Winter zelf.
Nee, dat Philip de Winter tegen mij kon opkomen. Ik ben burgemeester, hij moet het nog worden. Of proberen te worden. Ja, maar ik heb Ik ben het er eigenlijk niet mee eens dat er een personencultus is, eerlijk gezegd. Het is de enige campagne waar de kandidaat niet in geportretteerd
wordt. Waarom wordt dit dan
zo gezegd? Ja, ik denk dat mensen het moeilijk hebben met het ongewone karakter van die campagne, hoewel dat eigenlijk, ja, laat ons zeggen dat ze in de politiek ongewoon is, maar het is niet zo'n gesofisticeerde of zo'n exceptionele campagne, vind ik zelf. Als ik nu even terugga naar mijn oud vak als reclameman. Maar mensen hebben het moeilijk met het feit dat daar geen partijlogo op staat. Mensen hebben het moeilijk met het feit dat de kandidaat daar zelf niet op staat. En er is ook heel veel kritiek gekomen van mensen die eigenlijk toch op dit ogenblik in de verkiezingen in een concurrentiële positie staan. Nu, ik maak me weinig zorgen over mensen die kritiek hebben als ze mijn concurrenten zijn. Dus waarschijnlijk teken dat die campagne het goed gaat doen.
Maar de campagne is toch heel erg gepersonifieerd. Vorige week op dat feest stonden daar meisjes achter de tapkast met t-shirts en dan met Patrick aan de voorzijde en dan met een mooi motiefje aan de achterkant. Het is toch heel erg gepersonifieerd.
Ja, maar het is een campagne die niet alleen dat doet. Het is een campagne met inhoud en die probeert samen te vatten wat de strategie van de voorbije jaren is geweest. Ik denk ook dat ik heb een aantal mensen daarnet die u geïnterviewd hebt, dat ook heel duidelijk horen zeggen. Dat ze me zien, ik hoop dat ze gelijk hebben, maar het is aan hen om dat te beoordelen, dat ze me zien als iemand die zijn eigen partij niet centraal zet, maar het belang van Antwerpen. Als iemand die zich wil profileren als een burgemeester voor alle Antwerpenaren. Ik zeg niet er allemaal zo vanzelfsprekend is en ik zeg ook niet dat ik dat perfect doe, maar dat is wel wat ik probeer te doen. Dat het geen inhoud heeft, ben ik het niet mee eens. Ik heb, zoals u weet, we zullen het er straks ook over hebben, een boek van 200 pagina's geschreven, wat echt geen flauw verkiezingsmanifestje is. En die campagne is daar een verpakking voor. Ik denk dat die eigenlijk zeer goed samenvat waar dat boek over gaat. En ik vind het feit dat iemand een campagne voert in Antwerpen vandaag, waar hij de diversiteit van de Antwerpenaar laat zien, waar hij zwarte mensen laat zien met er zijn eigen voornaam op, ik denk niet dat elke partij in Antwerpen dat op dit moment kan doen.
Nee, maar de indruk bestaat nu, en dat blijkt toch uit al die commentaren en die ingezonde stukken en die opiniestukken van andere politici in de kranten, dat het een beetje op lijkt dat Patrick Janssens vanuit zijn achtergrond als reclameman hier een fantastische marketingcampagne opgezet heeft, waarbij eigenlijk de slogan geldt van met politiek win je geen verkiezingen meer.
Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb een paar maanden geleden dat boek gepubliceerd. Het beste moet nog komen, met een visie op de stad als concept in de stad Antwerpen in het bijzonder en waar die volgens mij de volgende 20, 30 jaar naartoe moet. Eerlijk gezegd, ik ben daar wel trots op, want ik zit nu 6 jaar in de politiek. Ik heb heel weinig politici dingen horen zeggen en schrijven die de ambitie hebben om dingen op 20 of 30 jaar tijd te veranderen. Ik heb vooral ideeën horen lanceren waarvan men pretendeert dat ze op 1 of 2 weken of maanden kunnen gerealiseerd worden. En jammer genoeg kan ik kan ik dat niet samenvatten in een slogan van drie woorden, daarom ik er een boek over geschreven heb. Maar het gevoel van dat boek, namelijk het kiezen voor de stad en het kiezen voor de diversiteit van de stad en de stad centraal zetten, dat is toch wat ik met die campagne probeer samen te vatten.
Ja, ik heb dat boek deze week gelezen.
Gefeliciteerd.
Het is een hele turf inderdaad, het is ongeveer 200 bladzijden. De onderliggende filosofie, en je hebt het al zelf aangegeven, is een soort consensusdenken, een consensusfilosofie. Je zegt het continu, samenleven in de stad. Is dat niet wat merkwaardig voor iemand die uit de sociaal-democratische, socialistische hoek komt, die vroeger althans toch een conflictmodel hanteerden, het belang van de werkende man, van de kleine man? Dat wordt wel in het verhaal dat je ophangt overal aangehaald, maar je gaat wat voorbij, je beschouwt het als bijna als een soort Leviathan, van Thomas Hobbes, een 18e eeuwse of 17e eeuwse filosoof, Dave zal men wel verbeteren, daarin dat de mensen als een soort biljartballenmodel voorstelt. Dat de samenleving, een stad of een staat als een biljartballenmodel, samenleving, en dat je voorbij gaat aan klassetegenstellingen, aan tegenstellingen tussen arm en rijk.
Well, ik ben het met u eens dat dat niet de essentie van mijn visie op de stad is. Dat is misschien discutabel voor een socialist of een sociaaldemocraat. Maar ik vind... Ik weet niet of ik voor een consensusmodel kies. Waar ik wel voor kies, is voor de diversiteit in een stad en een stad waar mensen samenleven en samen van die stad iets proberen te maken. Dat is, vind ik, ook wat de essentie van een stad is. Niet voor niks gaat het eerste hoofdstuk eigenlijk over de definitie van wat is nu eigenlijk een stad.
Ja.
Stad is een plek waar veel verschillende mensen op een kleine oppervlakte samenwonen.
Ja.
Als je wil dat dat een beetje ordentelijk gebeurt, dan moeten die mensen wel allemaal samen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. We leven in Antwerpen met een partij die een derde van de kiezers haalt, die uitdrukkelijk de tegengestelde visie heeft, namelijk dat de stad niet van iedereen is, dat er een onderscheid moet gemaakt worden op basis van je afkomst, op basis van je etnische achtergrond of van je culturele of filosofische of godsdienstige overtuiging. Dus een burgemeester uit Antwerpen die zegt, ik kies voluit voor de diversiteit en ik vind dat de essentie van een stad, ik vind dat best een gedurfde uitspraak in een stad waar een derde van de kiezers stemt voor een partij wiens gedachtegoed daar net tegenover staat. Maar het is juist dat mijn hele strategie, ook waar we met de stad naartoe moeten, erop gericht is om een grotere consensus binnen de stad te krijgen. Maar ik vind het ook wel noodzakelijk. Het omgekeerde is een stad met heel de tijd conflict. En ik denk dat we dat al veel te veel hebben.
U wilt de confrontatie, en ik kan daar wel inkomen, u wilt de confrontatie en het conflictmodel vermijden in de stad. Maar als er nu één partij in deze stad is, het Vlaams Belang, die dus dit conflictmodel cultiveert, dan is het die partij wel.
Ja.
Is het de bedoeling om, zeg maar, met uw model van verzoening enzovoorts, want uiteindelijk moet u toch maar één doel voor ogen hebben. Het gaat toch over kiezers, het zijn verkiezingen. Is het uw bedoeling om via dit model toch kiezers terug te laten komen naar de SPA die ooit zijn overgelopen naar het Vlaams Belang?
Nee, ik ga iets zeggen wat u niet gaat geloven, maar het is mij niet om die kiezers te doen. Vooral duidelijk, ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen voor ons kiezen, hè, en ik hoop een zo goed mogelijke score neer te zetten. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben niet in de politiek geboren. Ik zit daar niet al 20 jaar in. Ik ben naar die functie van burgemeester gezogen. Maar ik ben alleen geïnteresseerd om dit te doen als ik het kan doen met de visie die in dat boek staat. Als die visie niet wordt gedragen door een voldoende grote ploeg met een voldoende groot draagvlak, dan ben ik ook geen goed burgemeester voor Antwerpen en dan kan ik beter iets anders gaan doen. Ik hoop dat die visie leidt tot meer samenhang. Ik hoop dat die een groot draagvlak krijgt. Ik hoop dat veel mensen daarom voor ons stemmen en voor mij persoonlijk. Maar ik ben niet geïnteresseerd in het maximaliseren van mijn eigen stemmen ten koste van die visie. En laat me toch proberen het een klein beetje geloofwaardig te maken. Ik heb heel veel vragen gekregen om in een rechtstreeks duel met Philippe de Winter te gaan in debatten. Ik heb een vraag gekregen van een productiemaatschappij om een jaar lang Philippe de Winter en mijzelf te volgen om in de loop van de verkiezingen daar een volledig programma over te kunnen maken. Dat zijn allemaal dingen die mijn persoonlijke score zouden verbeterd hebben, maar ook de score van Philippe de Winter. En ik heb consequent al die voorstellen geweigerd. Dus iedereen maakt de analyse van het feit dat ik uit ben op een tweestrijd tussen mezelf en Philippe de Winter. Dat is echt niet het geval, want dan had ik een heel andere strategie gevolgd. Dus ik ben niet bezig met proberen kiezers terug te halen of wat dan ook. Ik ben ik probeer zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor mijn eigen visie.
In hoeverre heeft u voeling met, zeg maar, de bezonjes van dat kiezerspubliek van het Vlaams Belang? Het viel mij op, ergens in uw interview met de Standaard zei u van dat u daar ergens een Vlaams Belang gemeenteraadslid gezien had toen met die olifant.
Ja.
Nu, in een interview met deze week ook in de Standaard met Philip de Winter, zegt ook Philip de Winter, ik ben ook naar die olifant gaan kijken, zegt hij. En dan zegt hij zegt van ja, de olifant vertrekt en de problemen van onleefbaarheid in die wijken blijven. Mijn vraag is, wat heeft u, want u zegt ja, ik ben niet uit op die kiezers, maar wat heeft u de kiezer van het Vlaams Belang te bieden? Overigens een vraag die Philip de Winter zelden gesteld is, hè? Wat heeft u aan uw eigen volk te bieden? Wat heeft u aan die mensen te bieden?
Ik heb in ieder geval één ding te bieden dat Philip de Winter niet te bieden heeft. Ik begrijp veel beter dan hij wat die mensen doormaken, want het is ook mijn geschiedenis en die van mijn familie en die van mijn stad, niet die van hem. Ik vind in dat statement wat hij zegt, de olifant vertrekt en de onleefbaarheid blijft achter als hij er is, hij heeft daar gewoon gelijk in. Natuurlijk is de onleefbaarheid in de stad niet weg met zo'n olifant. Dat met verhaal vertellen van mijn ouders. Mijn ouders hebben in de Balansstraat en de Brusselstraat een kleine zaak gehad. Een kleine beenhouwerij, nooit met personeel gewerkt, in een volkswijk, heel veel dokwerkers woonden, fabrieksarbeiders en zo verder. Mijn ouders hebben dag en nacht gewerkt. Die hadden gehoopt van een goed pensioen te hebben door hun zaak over te geven. Dat is eigenlijk voor zelfstandigen, kleine zelfstandigen, dat is hun pensioen, het overgeven van hun zaak aan de volgende. Op het moment dat ze daaraan toe waren, halverwege de jaren 90, was heel die wijk er na 20-tal jaar op achteruit gegaan. Een relatief veel Marokkaanse en Turkse mensen die daar zijn komen wonen, die daar niet naar de winkel kwamen, want die hadden hun eigen beenhouwerijen. De wijk is er helemaal op achteruit gegaan. Dus ik weet wat dat soort mensen doormaken. Dus ik begrijp zeer goed waar de onvrede in Antwerpen in die wijken vandaan komt. Heel wat mensen hebben hun wijk zien achteruit gaan. En dat bij mensen die daar geen overdreven geschoolde analyse van maken, dat leidt tot racisme, vind ik zeer begrijpelijk. Dus wat heb ik die kiezers te bieden? Op zijn minst begrip. Ik begrijp wat daar gebeurd is. En ik vind dat die mensen recht hebben om daartegen in opstand te komen. Waar ik niet in geloof, is dat politieke partijen, die zeer goed weten dat er wel wat diepgaandere oorzaken zijn aan die hele malaise, dan toevallig het feit dat daar een Turk of een Marokkaan komt wonen, dat die dat gevoel van de volksmensen exploiteren om de mensen tegen elkaar op te zetten. Nou, dat is een gevoeligheid. Het kan ongeloofwaardig klinken, maar zet mij op het Kiel of in Antwerpen-Noord. Zet mij in een café met Philip de Winter. Laat me met hem debatteren in het Antwerps, wat hij niet kan. En hij gaat dat debat verliezen, omdat hij... Ja, hij spreekt de mensen naar de mond, maar hij is niet eerlijk. En mensen weten dat ook.
Hij is een grossier in illusies.
Natuurlijk. Die bovendien in een villawijk in Ekere woont. Het ergste wat ik eigenlijk de Winter verwijt, en dat geldt zowel wat Antwerpen betreft als wat Vlaanderen betreft, ik wil dat gerust uitvergroten, dat is dat hij de mensen het recht heeft ontzegd om fier te zijn op hun eigen stad of op hun eigen gemeenschap. Als ik in het buitenland ben, als ik een Bretoen tegenkom, een Catalaan tegenkom, een Corsicaan tegenkom of een Schot, dan kunnen die terecht, of een Bas, dan kunnen die terecht fier zijn op hun regio, op hun afkomst, op hun taal. En dat is niet besmet door extreemrechts gedachtegoed of door collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Als ik zeg, ik ben een Vlaming of ik ben een Antwerpenaar, dan is de fierheid wordt beschadigd door het feit dat iemand dat gevoel besmet heeft met racistisch en xenofoob gedachtegoed. En dat vind ik eigenlijk het ergste wat hij gedaan heeft. Heeft de stad en Vlaanderen beschadigd.
Hoe vaak komt u in die wijken, als we nu de moeilijke wijken, zou je ook de wijken kunnen noemen waar het Vlaams Belang veel stemmen haalt, hè? Wilrijk bijvoorbeeld, of... Nou, Wilrijk niet zozeer, maar Hoboken. Neem Hoboken bijvoorbeeld.
Ja, maar
of Deurne.
Sommige stukken van Deurne-Noord, Antwerpen-Noord, het Kiel, sommige stukken van het Zuid, want iedereen denkt dat het Zuid eindigt waar het museum begint.
Maar spreekt u daar met de mensen?
Dagelijks. Ik ga morgen vroeg naar de Kapper in de Abdijstraat, ik woon op het Kiel, ik ga om de 2 weken naar de Beerschot, dagelijks. Het is niet omdat ik de kans heb gehad om een aantal jaren aan de universiteit te studeren dat ik plotseling in een villawijk in Eken of in Brasschaat ben gaan wonen.
Misschien tijd voor Dave eigenlijk om een kleine korte round-up.
We gaan aan Dave.
Dave Sinervé, wat commentaar hierbij?
Op het geheel dan? Ja, misschien nog heel even terugkomen op die campagne dan, algemeen. Ik moet zeggen, eigenlijk, die campagne van u deed mij spontaan denken aan, misschien een beetje een vergezochte vergelijking, aan de campagne van François Mitterrand in 88 eigenlijk. Die Mitterrand was in 81 op een zeer links programma verkozen en in 88 was zijn slogan La France Unie. Heeft hij zich echt als, ook als rassembleur, als vereniger geprofileerd. Ook duidelijk geprofileerd als de president en niet als een kandidaat. Wat dan zeer op de heupen werkte van zijn eerste minister Jacques Chirac op dat moment. En daar trek ik dan misschien de parallel met Ludo van Kempenhout, die stilaan ook zenuwachtig wordt van het feit dat, dat de burgemeester eigenlijk alle lof naar zich toe trekt. Dus ik denk dat we inderdaad wel van een presidentiële campagne kunnen spreken, of dat woord is al heel dikwijls gevallen. Zij het misschien zelfs van een specifieke vorm van presidentiële campagne, want zoals ik al zei, doe het bijvoorbeeld meer denken aan die campagne van Mitterrand van 88 dan van 81, dus het is eigenlijk een beetje een catch-all campagne eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Die duidelijk inderdaad, zoals het al gezegd is, dat juist in het verlengde ligt van het beleid en van het profiel van Patrick Janssens van de laatste jaren als burgemeester. Een profiel en een beleid dat er inderdaad op gericht is om de Antwerpenaren ook te verenigen. En dat wordt dus inderdaad doorgetrokken in die campagne. Ik denk, u zegt dat dat niet direct in uw eigen voordeel is of niet direct electoraal, de bedoeling is om electoraal lonend te zijn. Ik zou het denk ik een beetje genuanceerder stellen. Ik denk dat dat sowieso wel in uw voordeel is, maar ik denk dat dat ook wel, als Antwerpenaar al sinds vind ik dat ook in het voordeel van Antwerpen. Ik denk dat deze stad effectief nodig heeft aan meer vereniging en aan het tegengaan van de polarisatie. Dus daar denk ik dat de belangen van Patrick Janssens en van de stad wel samenvallen. Wat mij dan wel een beetje stoort eigenlijk, is het feit, u zegt ook dat u zoveel mogelijk al die Antwerpenaren ook rond uw project wilde verzamelen. Maar dan mis ik toch wel een beetje die inhoud in die campagne. En u verwijst naar het boek dat u hebt geschreven. Maar goed, dat is duidelijk dat er een hele hoop drempels tussen de Antwerpenaar en dat boek zich bevinden. Financieel al in de eerste instantie, kost toch €21, bevindt zich in de FNAC. Socio-cultureel drempel ook. Niet iedereen gaat dat boek zomaar kopen of is geïnteresseerd om daar een heel boek over te lezen. Dus daar mis ik dan nog wel heel erg de link van het proberen van die Antwerpenaren te verenigen, maar dan ook rond uw specifiek project en het brengen van dat project naar die Antwerpenaren eigenlijk. En bijvoorbeeld concreet het vertalen van die ruime visie die in dat boek zit naar een aantal concrete politieke standpunten. Het uitdragen van die politieke standpunten ook en het vertalen daarvan in zoals het in een democratie normaal ook gaat, het vertalen van een globale visie in bepaalde concrete standpunten. En bijvoorbeeld de CD&V heeft nu het afvalbeleid zeer sterk als inzet van de campagne gemaakt. Groen gaat daar logischerwijs ook sterk tegenin. Maar dan blijf ik toch wel een beetje op mijn honger zitten van wat is dan de visie bijvoorbeeld op dat concreet dossier van Patrick Janssens, van die kandidaat-burgemeester?
Ja, ik kan die opmerking begrijpen, maar het is niet zo dat er tussen dat boek en de campagne niks in zit. Dat boek geeft een globale visie. Je kan en je moet ook niet verwachten dat elke Antwerpenaar dat leest. Aan de andere kant heb je het andere uiterste als die campagne waarvan je hoopt dat elke Antwerpenaar ze wel ziet. Daartussenin zijn nog heel wat andere dingen die we gedaan hebben. En wat ik wel toegeef is het onderscheid tussen wat nu wat het persoonlijke project is, laat me het zo maar noemen, in het boek en wat de campagne is. En datgene wat we met de stad de voorbije 3 jaar gedaan hebben, dat is eigenlijk zeer flou. En dat onderscheid is misschien niet altijd duidelijk. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom niet iedereen gelukkig is met die aanpak. Maar bijvoorbeeld de hele communicatie die we gevoerd hebben rond de werf van de eeuw de voorbije 2-3 jaar, die erop gericht is op één heel belangrijk thema van het boek, namelijk alles wat te maken heeft met kwaliteit van het wonen, van het leven, van de mobiliteit in de stad, kwaliteit van stedenbouw, kwaliteit van architectuur, dat centraal te zetten. Ja, we hebben dat naar de Antwerpenaar uitgedragen, op een manier die niet gelinkt is specifiek aan de verkiezing, maar met een langlopend project waar we proberen te enthousiasmeren rond die inspanningen in de stad. En ik heb wat moeite met het feit dat in een verkiezingsperiode mensen de dingen zodanig proberen te simplifiëren, dat je iedereen er misschien kan in interesseren, maar het zou toch wel bijzonder jammer zijn als heel Antwerpen op 8 oktober naar de verkiezingen gaat vanuit het idee, het gaat nu over het feit of we alles terug in een zak mogen stoppen of niet. Ik begrijp wel dat je mensen die het heel vervelend vinden van drie zakken te hebben, dat je die kunt, of vier zakken, dat je die kunt appelleren. Door te zeggen, we maken het allemaal terug makkelijk en stop alles terug in één zak. Maar ik garandeer u wel dat de stad Sanderendaags niet properder gaat zijn als iedereen terug alles in één zak stopt. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld, er is een van de grote problemen waar men aan voorbij gaat in dat debat op dit moment, is het probleem van het zwerfvuil. Als je kijkt naar hoe de eetgewoonte en de drankgewoonte van vooral jongeren geëvolueerd zijn de voorbije 10, 15 jaar, heel de evolutie naar fastfood, grazing, heel de tijd, mm-hmm. het effect daarvan op het zwerfvuil, vooral in de winkelstraten en de uitgaansstraten, is gigantisch. Dat heeft niks te maken met of dat je selectief ophaalt of niet. Dus je zal een veel globaler programma nodig hebben om dat probleem aan te pakken. Mm. En ik ben ervan overtuigd, bijvoorbeeld, dat we de witte tornado's sterk zullen moeten uitbreiden. Gecombineerd met het feit dat we heviger zullen moeten sanctioneren op mensen die de stad vervuilen.
Maar het is de eerste keer dat ik u daar een duidelijk standpunt over hoor verkondigen, eigenlijk.
Het heeft... Ik weet dat men dat zelfs terecht antidemocratisch zou kunnen noemen, maar ik ben niet zo'n voorstander op dit ogenblik, in deze twee weken voor de verkiezingen, om forse agressieve debatten te hebben over de inhoud. Want waar het om gaat, denk ik, in Antwerpen bij die verkiezing is, we hebben de voorbije 3 jaar heel consistent bestuurd, denk ik, met een duidelijke visie. Ze staat in dat boek. We hebben die uitgedragen telkens als er dingen gerealiseerd werden. We hebben dat heel bescheiden gedaan. Als het ging over wat we bij de politie veranderd hebben, we hebben nooit hippie-poera geroepen. We hebben heel eerlijk gecommuniceerd wanneer het goed was en ook wanneer het niet goed was. Altijd gezegd wat we probeerden aan te doen. En ik wil nu niet meer one-liners in 2 weken al dat werk kapot maken. Dus laat mensen maar kiezen over het feit of deze ploeg verder kan gaan met die aanpak, die een globale visie is, eerder dan of we nu alles terug in een vuilzak mogen steken of niet. Ik begrijp wel dat mensen zeggen het plezier uit de campagnes, en vooral, ik weet dat redacteurs van kranten, die trekken hun haren uit, want waarom schrijven ze zoveel over die campagne, omdat er blijkbaar zo weinig inhoudelijk debat is. Dus ik begrijp wel dat dat lastig is, maar het is niet aan mij om de kranten te vullen, het is aan mij om de stad te besturen.
Ja, maar u zei er net nu zelf van, aan de ene kant zou het wel leuk vinden dat iedereen uw boek misschien zou lezen, en u zei er straks zelf van, kijk, het gaat bij mij ook over inhoud, het gaat bij mij inderdaad ook over politiek, maar daarnet zegt u dan van, ja, maar ik wil geen polemiek over de inhoud.
Ja, nee, in de 2 weken voor de verkiezingen, omdat je daar, en dat heeft Antwerpen al te veel gehad, je vat daar, de problematiek van een stad als Antwerpen vandaag is echt complex. Het is echt complex. En dat simplifieren in 2, 3 onnozele slogans, daar heb ik moeite mee. En ik heb er geen moeite mee om op het moment wanneer we een project realiseren, om te proberen dat zo simpel mogelijk aan de mensen te verkopen, om dat draagvlak te verkopen. Maar ik zou het heel jammer vinden als verkiezingen uitgevochten worden puur op one-liners of slogans. Het kan verrassend zijn voor iemand uit de reclame, maar dat doe ik bij de ontvangst.
Je gaat het ook niet aan ontsnappen. Die laatste week bijvoorbeeld voor de verkiezingen zal toch ook aan debatten moeten deelnemen.
Ja, maar dat gaan we uiteraard. Dus vanaf volgende week zijn er ook debatten. Ik denk dat er 3 of 4 zijn waar ik zal aan deelnemen, maar daar gaan we het dan ook toe beperken. En ik denk dat die dit jaar veel minder effect gaan hebben dan andere jaren op de uitslag. En ik vind dat goed.
Om dit hoofdstukje over die controversiële campagne af te sluiten, want dan kunnen we het daarna inderdaad even over uw boek hebben en over de inhoud. Gaan we toch even terug naar uw feest, want niet alleen de vrevel over het gebrek aan echt inhoudelijk debat, heerst er natuurlijk ook nog steeds heel veel vrevel, en zeker bij de achterban, over die loskoppeling tussen uw campagne en de SPA. U zegt letterlijk in de standaard op een vraag van die loskoppeling, dat van moeten we nog SPA achter uw naam schrijven, vraagt de journalist van de Standaard u, en dan zegt u, voor mijn part niet. En we hebben ook eens aan de mensen op uw feest gevraagd wat ze van die loskoppeling, burgemeesterschap, SPA, wat ze daar nu van vonden.
Stemt u SPA, Patrick Janssens, of misschien nog iemand anders?
Moet ik nog eens over nadenken?
Denk jij zo? Ik heb nog nooit gaan stemmen eigenlijk, maar misschien dat deze keer wel lukt.
Mijn stem ligt nog niet vast.
Dat weet ik nog niet.
Ik weet het nog niet.
Ik denk eerder Janssens dan SPA. Ja.
Het is bij jou kwijt, voor ik niet meer ben dan is bij jou, wie spreekt? Ik ken het 76 jaar in Brugger, ben dan is bij jou bij het einde. Hè. En nou, joh, waar dat ook is, kennen de. Dus mijn sympathie hebben we er niet meer. Nou, 50 jaar waardiger.
Maar Janssens wel.
Jo, Janssens persoonlijk bij ons toe te stonden en dacht in de grappen van het opgeheel. Nou, Beerschot supporter ook uit, fantastisch. Denk ik ook, hè. Ik vind dat hem gewoon waar komt en ik ken hem persoonlijk wat, hè. Ik ken hem persoonlijk wel, van een café of de week te zien. Ben ik een aangename kerel. Maar dan hebben we dan bijna niks te maken met de partij of die een of de andere. Menselijk persoonlijk zou ik er zeker wel mee kunnen overheen gaan.
Stem jij SPA, Patrick Jensens of misschien nog iets anders?
Iets anders.
De twee. Zowel een socialistisch gedachtegoed als een persoon, Patrick Jensens.
Ik stem al jaren SPA, maar ik stem nu vooral Patrick Jensens.
Ik heb eigenlijk nog nooit SPA gestemd, maar ik stem wel op Patrick Jensens.
Normaal gezien hier in SPA, maar ik stem na Patrick Jan.
Ik kan een topstem doen. Dus en als ik een persoonlijke stem geef, is het eerst op een vrouw en dan een halftoon.
Voilà, de mesotoon gezet. Die oudere man, die ook supporter van de Meerschot is, dat is wel de koren op uw molen. Dat is, past helemaal in het plaatje.
Voor een marketingman, ja, u ligt beter...
Hij bewijst ook dat ik af en toe op café kom en met gewoon mensen praten.
Maar u ligt beter in de markt, blijkbaar, als je die mensen hoort, dan de SPA.
Ja, maar dat zegt misschien meer over wat mensen van een burgemeester verwachten dan of het goed of slecht gaat met de SPA. Er is daarnet een vergelijking gemaakt met de campagne van Mitterrand. Ik kan me wel iets indenken bij die vergelijking, omdat ik denk wat een president, zeker als hij wil herverkozen worden, dat hij ook nogal makkelijk in een situatie komt waar hij probeert de verzoenende figuur te zijn. Omdat je kan wel naar de verkiezingen gaan met een partijprogramma. Maar zeker in een tweepartijenstaat, zoals Frankrijk en zoals de Verenigde Staten en zoals Engeland, maar eigenlijk ook zoals Antwerpen een tweepartijenstaat is mentaal, is het belangrijk dat je de dag na de verkiezingen, wanneer je burgemeester of president bent geworden, dat je je profileert als iemand die dat wel wil zijn voor de hele stad of voor het hele land. En als je dan naar een herverkiezing gaat, is het ook nogal logisch, denk ik, dat je je positioneert als iemand die dat wil blijven verder doen. Dus ik vind eigenlijk... Als er één ding verwonderlijk is aan die campagne, dan is de reacties daarop, omdat ik dat eigenlijk heel logisch vind. En een burgemeester die probeert zijn positie te verzilveren, dat die kiest voor een situatie waarin hij meer mensen aanspreekt dan die van zijn eigen partij. Dat is, als daarnet werd gezegd, op dit moment is het misschien zo dat het persoonlijk belang van Antwerpen samenvalt met dat van Patrick Jensens, dat vind ik het mooiste compliment dat je als burgemeester kan krijgen.
Maar begrijpt u de vrevel bij uw collega's, politici uit uw partij, want per slot van rekening, het zijn geen burgemeestersverkiezingen, u bent lijsttrekker van de SPA in Antwerpen. Er zijn toch een heleboel van uw collega's SPA'ers en misschien ook de rank and file van de SPA die zullen denken, nou ja, wat is dit voor een spektakel, die zich ondergesneeuwd voelen.
Ja, maar die als de campagne werkt, de eerste zullen zijn om ervan te profiteren.
Dat zegt ook Leone de Tiège, dat ze, als u wint, dan krijgt u van haar de volle steun.
Ja, omdat dat goed is voor de SPA. Ik moet zeggen dat er is geen betere manier om het verschil tussen Leone de Tiège en mijzelf te definiëren als hoe zij het zelf gedaan heeft. Leone de Tiège wil dat wat ik doe vooral goed is voor de SPA. Dat siert haar, want het is iemand die in die partij is opgegroeid. Maar ik ben meer een Antwerpenaar dan iemand die in heel die partij heel zijn leven is opgegroeid. Ik wil vooral dat wat ik doe goed is voor Antwerpen. En ik vind het eigenlijk wat ongepast om te zeggen, als volbloed socialisten zoals Leone de Tiège, het is te hopen dat Jensens het goed doet, want dat is goed voor de SPA.
U beschouwt zichzelf niet als een volbloed socialist?
Ik beschouw mijzelf in de allereerste plaats als een volbloed Antwerpenaar die wat hij doet, doet voor zijn stad. Maar ik doe dat vanuit een socialistische visie. Een visie dat elke mens gelijk is en elke mens dezelfde kansen moet krijgen en recht heeft op emancipatie. Ik doe het vanuit die visie. Maar ik vind het veel belangrijker dat ik Antwerpen vooruit help dan de eigen partij. Ik ben ook geen partijvoorzitter meer.
Maar u kunt zich toch wel voorstellen dat mensen, en niet alleen oudere mensen, maar mensen die duidelijk een of ander band hebben met de partij, met de SPA, dat die in een verkiezingsperiode een lijsttrekker of een kandidaat-burgemeester, dat ze toch wel eens opgezweept willen worden. De mythe wil dat als Guy Verhofstadt in Gent campagne voert tijdens de verkiezingen, dat hij dan altijd wel iets over de Tjeven enzovoorts roept. Kunt u begrijpen dat mensen dat graag hebben?
Ja, ja, ik kan zeer goed begrijpen dat mensen dat graag hebben. Maar ik vind het wat makkelijk om te preken voor de eigen kerk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er is niks makkelijker dan op een partijcongres met de deuren dicht even zeggen hoe slecht de rest van de wereld is en dat wij het grote gelijk hebben. Het is niks makkelijker om applaus te krijgen. Maar je wil dan toch niet dat wordt uitgezonden op tv voor de rest van Vlaanderen.
Maar is dat, zoals u in de standaard zegt, dat was ook de kop, hè, komt dat door wat u van uzelf vindt, uw gebrek aan warmte?
Nee, absoluut niet. Nee. Dat heeft daar eigenlijk niet veel mee te maken. Het heeft te maken met waar ik mij op richt. Ik ben ook als ik... Toen ik werd aangezocht als voorzitter van de SPA, dan was het wel om te zorgen dat de partij openbrak en terug nieuwe mensen aansprak en terug groeide. En je kan alleen groeien door mensen aan te spreken die vandaag nog niet lid van jezelf zijn of nog niet voor je kiezen. En dus alles wat ik als partijvoorzitter gedaan heb, was erop gericht om die partij open te gooien, om mensen aan te spreken die nog niet tot de eigen achterban behoorden. En dan moet je dus een heel ander discours houden dan wanneer je zeer defensief vooral wil behouden wat je hebt.
Critici zeggen wel, en dat is niet alleen de Teletubbies, ze hebben dat allemaal gedaan. Ze hebben een soort gauche caviar of bourgeois bohemiens aangetrokken. En de oude achterban, de oude arbeidersachterban van vroeger, die zit ergens in de zeehoek te verkommeren en herkennen zich meer.
Die man die zei dat net toch, hè? Van die SPA, ja, ik herken dat niet meer.
Ja, maar dat natuurlijk, maar dat begrijp ik ook heel goed. Maar nu moet men toch eens even heel eerlijk durven zijn. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik heb die partij zo aangetroffen. En ik probeer ze sindsdien uit het moeras te halen. Eerst als partijvoorzitter. Ik probeer nu in Antwerpen die partij ook terug een beetje geloofwaardigheid te geven. Dat zijn vragen die u aan de Thiège en aan Kools moet stellen. En niet aan mij. Ik heb die partij in Antwerpen aangetroffen toen ze nog 13% van de stemmen had. Dus daar ben ik niet verantwoordelijk voor. En ik denk niet dat het erg is dat er dan op dat feest van de burgemeester, dat er 80% jongeren zijn, zoals u zelf gezegd heeft. Dat betekent dat er terug een toekomst is. En ik denk dat die jongeren, dat waren echt niet allemaal universitair geschoolden. En blijkbaar ook niet allemaal socialisten, als ik het daarnet goed gehoord heb.
Nee. Maar is het, om dit nu even af te sluiten, is het uiteindelijk, het gaat toch over de stemmen. U moet de verkiezingen toch winnen. Het gaat toch over, het gaat toch over cijfers.
Ja, dus,
maar is het uw bedoeling dat u wilt toch dat de SPA wint, dat de SPA meer stemmen krijgt?
Ja, het zou bijzonder jammer zijn als we niet meer stemmen halen dan volgende keer, maar ik ben eigenlijk mentaal meer met 9 oktober dan met 8 oktober bezig. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand een heel goede score haalt, maar nadien juist omwille van die heel goede score minder kansen krijgt dan voordien. Dus in alle duidelijkheid, ik maak me meer zorgen over het resultaat van de VLD dan over ons eigen resultaat. De slechtste uitslag voor Antwerpen zou een uitslag zijn waarbij SPA bijvoorbeeld en Patrick Janssens het gigantisch goed doen en de VLD gigantisch slecht, want dat is echt een probleem.
Ja, maar de VLD zal zeggen dat als de VLD achteruit gaat, dat uw schuld is. En Ludo van Kappenhout, uw beste vriend toch, in het college, als we dit als stadssaga mogen geloven, die is nu ook al tegen u in het verweer getrokken. Van, ja, Janssens loopt met alles weg. Niemand is nog geïnteresseerd in de anderen. Iedereen in het college raakt ondergesneeuwd. Niemand heeft het over meneer Bungeneers, die toch prachtige resultaten kan voorleggen. Stond vandaag ook nog in de krant wat de begroting enzovoorts betreft.
Het stond in de krant.
En dan zegt u, de VLD baart mij meer zorgen. Maar daar bent u dan misschien debet aan. Want u gaat die kiezers daar misschien weghalen. Ik weet ook niet, hè, wie op wie gaat stemmen.
Dus ik denk dat de uitslag wat dat betreft nog wat onvoorspelbaar is en misschien nog best kan meevallen. Dat mensen ook dikwijls heel zenuwachtig worden in verkiezingsperiodes. Maar ik kan ook de campagne van de VLD niet gaan voeren natuurlijk. En die van de CD&V ook niet. Ik heb al werk genoeg met de eigen campagne.
Misschien wordt u wel ingehuurd volgende keer.
Ja, daar zie ik me toch moeilijk op ingaan dan. Ja, ik denk dat er nu op dit moment een beetje zenuwachtigheid is. Ik denk eigenlijk dat we als college de voorbije 3 jaar met die verschillende partijen, zeker als je kijkt in hoe moeilijk de omstandigheden waren toen we begonnen zijn. Ik vind dat we echt vrij goed werk geleverd hebben als ploeg. Ik vind het toch niet verwonderlijk dat ik op dit soort manier nu naar de verkiezingen ga. Wie verwonderd is dat er op deze manier gebeurt, die heeft de voorbije 3 jaar echt niet goed opgelet. En ik denk dat er eigenlijk ruimte genoeg is voor andere mensen om zich daarin te profileren. Als ik... Dat me dan, het zal misschien niet helpen, maar als ik, ik wil Udo van Kamprad wel een advies geven hoor. Hij zou zich in de campagne veel beter en veel meer moeten richten op wat zijn core business is geweest de voorbije jaren, namelijk dat hele stuk stadsontwikkeling. Ik denk dat daar heel goed werk is geleverd en in zaken mobiliteit en dat daar best een verhaal in te brengen is, wat de eigen traditionele VLD-achterban verruimt in plaats van verkleint. Ik merk alleen dat men probeert men probeert zich te veel te richten op mijn campagne of die van iemand anders. Iedereen moet zijn eigen campagne voeren en zijn eigen format bepalen en niet zenuwachtig worden door anderen.
Dave.
Ja, als ik even mag wat de laatste betreft. U hebt natuurlijk wel die lijn daarin getrokken in het verhaal van stadsontwikkeling en u hebt dat verhaal natuurlijk ook wel geschreven, onder meer in uw boek. Dus in die zin hebt u het wel naar u toe getrokken, denk ik.
Hè? Ja, maar Ludo van Kampenhout had makkelijk 6 maanden geleden een boek kunnen maken over stadsontwikkeling en stedenbouw. Ja, dus ik hoop dat het goed is en dat het niet te laat komt. Maar dus er is...
Het is hopeloos te laat natuurlijk.
Nee, dat is niet gezegd, maar ik denk dat Ludo het beter gaat doen dan mensen nu verwachten hoor. Enfin, ik hoop dat in ieder geval. Ja.
We gaan meteen naar het boek, naar de inhoud. Als ik naar één, ik heb het al aangereikt met consensus enzovoort, samenleven, fysieke ruimte. Het gaat over samenleving, over consensus, maar wat ik daarbij opduik, bij het verhaal te lezen, dan zeg ik globalisering. Een stad als Antwerpen heeft daar direct de gevolgen van als havenstad, als industriestad, als een kleine metropool in het rijke West-Europa, met die gevolgen van globalisering. En dat betekent dat mensen dan, brengt angsten mee, angst voor hun job, angst voor hun pensioen, angst voor al die aangespoelde vreemdelingen, al dan niet illegaal, enzovoorts, veiligheid, onveiligheidsperceptie, al die dingen komen aan bod in heel het verhaal. Nu is het niet tijd, en dat is een van de vragen van de traditionele, klassieke linkerzijde, om aan een serieuze sociale correctie van die gevolgen van die globalisering te gaan denken. Als, ik weet wel dat de stad, of zelfs de staat, dat niet aan kan, maar wij hebben zoiets als de historische stadsschuld. U zegt bluntly in uw boek op het helemaal op het einde, van we moeten die schuld maar braafjes afbetalen aan die banken en die holdings en die en vreest u niet dat eigenlijk is niet op moet gelost worden, die historische stadsschuld, waardoor we toch een aantal leuke sociale dingen doen, gelijk de sociale mix in de sociale woningbouw, trouwens wat heel het verhaal heel dikwijls terugkomt. Het, u hamert enorm op de sociale mix en op, het stedelijk woningbouwbeleid.
Ja,
en
kwaliteit van de leefomgeving.
De kwaliteit om de mensen hier te houden. Dat is één vraag. De gevolgen van de globalisering, sociale correctie en de stadsschuld.
Ja, laat me met dat laatste beginnen. Ik zou natuurlijk niet liever willen dan dat die stadsschuld werd kwijtgescholden, maar ik weet pertinent zeker dat dat niet realistisch is. Het zal niet gebeuren. Dus ik vind dat we in Antwerpen veel te lang ons hebben verscholen achter het feit dat die stadsschuld zo'n molensteen rond onze nek was. En dus we beperken ons beleid tot het klagen over het feit dat we te weinig middelen hebben. Kijk, ik heb nooit... Iedereen heeft een budgetbeperking. En ik wil me niet laten opsluiten in een situatie waar ik zeg van we hebben geen beleidsruimte zolang de historische schuld niet wordt afgeschaft. Want als je weet dat ze niet zal afgeschaft worden, en daar ben ik echt van overtuigd, ja, dat betekent dat je dan zegt, dan kunnen we niks doen en dan blijf je maar zitten. Dus een belangrijk hoofdstuk in het boek gaat inderdaad over financiën. Ik denk dat het best mogelijk is om de financiële situatie van Antwerpen recht te trekken zonder die historische schuld kwijt te schelden.
Het gaat tenslotte toch over 160 miljoen euro in meer, geloof ik, per jaar aan rentelasten wordt afgedragen.
Ja, tot 2018. Tot 2018, ja. Ik zou liever hebben dat we die beleidsruimte hadden, maar we hebben ze nu niet. Goed, we betalen de schulden af van onze grote voorgangers die tunnels naar zich genoemd hebben gekregen. Dus, en havendokken en zo. Dus. Maar ik zou het liever anders willen, maar ik vind het niet realistisch. Dus waarom moet ik langs de kant blijven staan roepen? De schuld moet kwijtgescholden worden. Het gaat toch niet gebeuren.
Het gaat ook, ik weet dat u een zwak heeft voor begrippen als ethisch ondernemen. Ethisch bedrijfsvoering enzovoorts. Trouwens, dat staat ook over personeelsbeleid in de stad. Laat u daar een aantal lichten op schijnen. Maar die banken en die holdings en die industriële ondernemingen hebben dat al lang, dubbel en dik die leningen, al lang terugverdiend. Al veel keren hebben zij dat verdiend.
En ze zitten toch, dit is niet meer ethisch. Dit is toch op een grens als er 164 euro per jaar, miljoen euro per jaar naar banken en holding cadeau wordt gedaan. Voor wie, voor wat en wat dient dat? Moet u als socialist toch een beetje vragen bij
stellen. Heb je nog eens een echt goed socialistisch standpunt, meneer Janssens?
Ja, maar het is niet realistisch. Ik ben ervan overtuigd als u de mensen van Dexia, die de grootste schuldeiser van de stad zijn, als die hier rond de tafel hebt, dat die u perfect kunnen uitleggen waar die schuld vandaan komt en waarom ze moet terugbetaald worden. Ik vrees dat die kwijtschelding er echt niet komt, dus ik wil mij daar niet op blind staren. Dus trouwens vind ik een van de problemen in Antwerpen is dat we heel de tijd ons focussen op de problemen. Terwijl er wat de inkomsten van de stad betreft best wel opportuniteiten zijn. Als we erin slagen om effectief de kwaliteit van het wonen te verbeteren, ook wat betere inkomens terug naar de stad te krijgen, dan stijgen vanzelf de belastingopbrengsten zonder dat we de belastingvoet hoeven te doen stijgen. Dus ik richt me dan liever daarop dan op de illusie dat die schuld ooit zou kwijtgescholden worden. Wat de gevolgen van de globalisering betreft, ja, daar raakt u iets aan.
Het heeft met stedelijkheid te maken. Het zegt ook helemaal in het boek, uw inleiding begint daarmee. Het gaat eigenlijk heel de tijd daarover. Hè. Het gaat over globalisering.
Ja, absoluut. Ja, zeker omdat als de uitdaging van Antwerpen vandaag is dat er zo'n diversiteit van de bevolking is zoals we die voor hier nooit gekend hebben, dat de grote uitdaging is die mensen te laten samenleven. Ja, dat is een regelrecht gevolg van globalisering. En als havenstad hebben we daar natuurlijk onmiddellijk veel mee te maken. Dat is ook de reden waarom je niet anders kan dan voor die diversiteit kiezen, omdat het alternatief zou betekenen dat je loshaakt van de wereldeconomie en dat je eigenlijk zegt, wij worden een soort Bokrijk of een soort Pompeji en we maken er geen deel meer van uit.
Maar dat heeft dan ook met het sociale correctiebeleid. Als ik nu lees dat pareltjes van de socialistische beweging, ik denk aan het Erasmus ziekenhuis of het Stavenberg ziekenhuis, moeten verkassen naar ergens op het noord. Een Maoïstisch dokter met blote voeten, Dirk van Duppen, is daar zeer kritisch in. Die voert daar campagne mee in zijn eigen wijk in Deurne. En die had daar ook een bescheiden succesje mee. Hij heeft met dat Kiwi-model al wat gescoord. Daar valt toch iets voor te zeggen, het zijn sociale
monumenten. Ja, maar wacht. Allee, ik vind, nu komen we op een terrein, als we niet opletten, ga ik me nu kwaad maken. Ja. Dus ik ben een grote voorstander van dat Kiwi-model en ik volg Jan van Duppen wat dat betreft. Hè. Maar Jan is de broer. Hè. Dus ik volg Dirk daarin. We hebben als partij daar trouwens wel wat standpunten over ingenomen. Maar dat heeft nu niks te maken met wat we in Antwerpen met de ziekenhuizen aan het doen zijn. Ja. Wat ik echt niet begrijp. Echt niet. Van linkse progressieve mensen is dat ze protesteren dat we in Antwerpen een nieuw ziekenhuis gaan bouwen in de openbare sector. Er is wat Monica de Koning bij het OCMW gedaan heeft de voorbije 6 jaar is van levensbelang in termen van het sociaal beleid van deze stad. Als we het mogelijk willen houden dat eender wie, onafhankelijk van zijn inkomen, onafhankelijk van zijn afkomst, de best mogelijke gezondheidszorg krijgt, dan is het van levensbelang dat de OCMW ziekenhuizen overleven. Nu kan men best zijn kop in het zand steken en zeggen dat mag nooit gemoderniseerd worden, dat mag nooit gesaneerd worden, maar dan geef ik u op een briefje, dan was er met het ziekenhuis in Antwerpen gebeurd wat er met het ziekenhuis in Boom is gebeurd. Namelijk een faillissement. Die ziekenhuizen die zijn gemoderniseerd, die maken vandaag dit jaar voor de eerste keer geen verlies meer en hun overleven is daardoor verzekerd. En het feit dat we een modern nieuw ziekenhuis gaan maken aan de rand van de Stuivenbergwijk op Spoor Noord, ik begrijp niet dat mensen daar tegenstander van kunnen zijn. Voor hetzelfde geld blijven dus in die oude ziekenhuizen zitten en laten we die verder verkommeren. Ik begrijp dat echt niet.
U zei net, ik ben voor diversiteit, ook voor een goede sociale mix en je zou ook kunnen zeggen een goede etnische mix. In heel veel wijken of districten van Antwerpen is dat al het geval. In de ene wijk lukt dat iets beter dan in de andere. Nu is er net een nieuwe en vrij goede studie, hè, over migratie uit in België van 4 universiteiten. Van Mark Swingedouw en opgezet door de Koning Boudewijn Stichting. Daaruit blijkt dat toch minimaal in Antwerpen nu ongeveer zowat 24% buitenlanders wonen, zij het nieuwe Belgen, het zij ook tweede generatie. Nu, wordt het dan ook niet eens tijd dat dat kleurrijke palet, dat ook terug te vinden valt in het toekomstige Schepencollege?
Ja, absoluut. Niet alleen in het Schepencollege trouwens, maar eigenlijk in de hele stadsadministratie, in alle stadsdiensten. Dus er is heel veel gediscussieerd over diversiteit op de werkvloer. In de ruime betekenis van het woord, Schepencollege is ook een stuk van de werkvloer.
Ik heb het als politicus altijd wat moeilijk met het feit dat de overheid met een opgestoken vingertje naar de privésector wijst en allerlei dingen begint voor te stellen, zoals quota en zo verder, waar ik niet noodzakelijk tegenstander van ben. Er zijn bedenkingen bij te maken, maar zolang de overheid zelf niet het goede voorbeeld geeft, en als ik dan praat over de stad Antwerpen en je houdt rekening met de haven, het OCMW, de stad, het onderwijs, de politie en zo verder, dan praat je over meer dan 20.000 werknemers.
Geeft de stad nu het goede voorbeeld?
Absoluut niet op dit moment, nee, absoluut niet.
Maar u ziet er toch al een tijdje?
Ja, ik zit er al een tijdje, 3 jaar, ja.
Maar is dit een prioriteit voor u?
Dit is absoluut een prioriteit, omdat ik vind dat je als overheid... Enfin, 1, het is een kwestie van pure rechtvaardigheid, maar daarnaast, je verliest als overheid in een stad waar 1/4 van de bevolking geen historische Antwerpenaars zijn, laat mij het zo noemen. Als je dan als overheid in je politiekorps, in je dienstverlenend personeel, in je gezondheidspersoneel, als je die diversiteit niet weerspiegelt, dan verlies je als overheid je legitimiteit. De overheid is van iedereen en moet er voor iedereen zijn. Dus ik vind dat niet alleen een kwestie van pure rechtvaardigheid, ik vind dat vooral een kwestie van overleven, ook voor de overheid en de legitimiteit van de overheid. En dus waar we mee bezig zijn, is bijvoorbeeld bij de politie om te zorgen dat we terug meer het aanwervingsbeleid in Antwerpen zelf in handen krijgen. Sinds de politiehervorming is het zo dat we niet meer rechtstreeks mogen aanwerven, dat men dat vanuit Brussel doet en dat men dan nadien moet kiezen om in het Antwerpse korps te komen. We zijn nu in overleg met de federale politie om terug vanuit Antwerpen zelf de aanwervingen te kunnen doen. Terug opnieuw, zoals we onder de TIJ deden, trouwens voor de politiehervorming, voortrekken te organiseren zodanig dat we allochtone jongeren voorbereiden op de politie-examens. Maar dat zijn langlopende processen. U moet weten dat ook zo'n linkse heilige koeder bestaat zoiets als een statutaire benoeming. Dus iemand die bij de stad benoemd is...
Daar wil u vanaf.
Niet noodzakelijk. Nee, ik heb er een heel genuanceerd standpunt over. Maar laat me even...
8% opslag, zegt u, voor de contracten.
Ja, maar ik wil daar onmiddellijk iets over zeggen. Maar dus het feit dat je zit met statutaire benoemingen maakt dat als je een vernieuwing wil brengen in je personeelsbestand, dat veel langer duurt dan in de privésector. Dus 3 jaar dat ik er zit, zonder de bevoegdheid personeel direct te kunnen aansturen, is echt een heel korte periode. Dat is een van de problemen, vind ik, ook in de politiek. Dat men ziet niet in dat we aan het praten zijn over langlopende processen die 20, 30 jaar kunnen duren voor je resultaat ziet.
Maar is dat dan de enige reden waarom het toch niet echt wil lukken met die afspiegeling van de samenleving in het personeelsbeleid van de stad? Want ik hoor altijd iedereen zeggen van ja, we zijn er voorstander van om daaraan te werken. Maar toch lukt dat dan niet. Oké, wat de politie betreft ligt dat nu even moeilijker omdat dat via Brussel wordt aangestuurd. Maar op andere terreinen van het stedelijk personeelsbeleid moet dat toch wel mogelijk zijn. En ook daar zie je dat het eigenlijk niet lukt.
Nee, omdat er een te weinig gericht beleid rondgevoerd is. En ik vind dat een prioriteit moet worden in het nieuwe bestuursakkoord. Maar niet alleen op papier. Maar
dat stond ook in het bestuursakkoord. Stond er ook dat het een prioriteit moest worden. Jaar geleden.
Dus juist, daar zijn we in gefaald, maar ook omdat er is geen consistent beleidsplan rondgemaakt. Dat is, terwijl dat best mogelijk is, ik ben ervan overtuigd dat je als je een volledig personeelsbeleid maakt, waarbij je vanaf het moment dat je mensen begint te interesseren in een job bij de overheid, tot en met het begeleiden in de hele loopbaan, dan is dat mogelijk. Maar er is, op dit moment is de capaciteit er in de stad blijkbaar niet geweest om dat aan te sturen. En dat vind ik een van de prioriteiten voor de volgende bestuursperiode. En daar zullen we expertise moeten voor binnenhalen die we nu binnen de stad niet hebben.
Maar als ik nu... Ja. Als ik nu de fotootjes en de plaatjes bekijk van mogelijke kandidaten voor het toekomstige Schepencollege, dan zie ik daar toch heel weinig kleur in, toch?
Het is niet uitgesloten dat er toch iemand van Turkse of Marokkaanse origine zou inkomen, maar de kansen zijn inderdaad niet erg groot.
Voorkeurstemmen?
Maar het zal niet alleen daarvan afhangen, het gaat in heel grote mate afhangen van hoeveel mandaten elke partij zal hebben. Maar de vraag om diversiteit in de college, vind ik, is nog ruimer dan enkel en alleen de etnische diversiteit. Het is een onderwerp dat nogal gevoelig ligt, ook voor mij persoonlijk, zoals u weet, gegeven de incidenten die daar ooit rond geweest zijn in de gemeenteraad. Maar een schepencollege met 1 vrouw is natuurlijk ondenkbaar in een stad zoals Antwerpen. Toch is dat wat we de voorbije 3 jaar gehad hebben. Oké, neem er OCW-voorzitter Monica de Koning bij, dan spreek je over 2 vrouwen op 12. Dat is veel te weinig. Ik hoop echt dat we wat dat betreft een evenwichtiger college krijgen.
Ik wil het een beetje stilaan ook nog verder op het boek, waar heel veel in voorkomt, is de samenwerking, de joint venture privé-publiek. Dat komt daar heel veel in, net als globalisering, impliciet of expliciet, komt dat daarin. In hoeverre kan je het beheer van publieke ruimte, dat u zeer belangrijk vindt in het boek,
overlaten aan privéactoren. In hoeverre kan dat? In hoeverre wordt de grens voor u daarin gelegd? Omdat de verhimoïsering, de vooruitzichten, de himossen van deze planeet die in Antwerpen van alles al gedaan hebben, dat gaat soms toch wel wat ver. Mm-hmm. Het beste voorbeeld geeft u zelf aan, dat is wat hier in de Kievitwijk is gebeurd, met die kantoren enzovoort. Hoe ver kan het gaan, die privé-publieke samenwerking?
Wel, ik denk dat het in termen van het uittekenen van de doelstellingen en de globale strategie, dat je daar als overheid ambitie moet hebben om die zelf uit te zetten. In overleg met heel veel partners, maar dan moet je als overheid zelf zeggen, daar zetten wij de lijnen uit. Wat betreft de uitvoering, zijn er eigenlijk niet zoveel grenzen aan het samenwerken met de privésector, vind ik. Dat is een thema wat ik eerder pragmatisch wil behandelen. Waar liggen de limieten? Ja, de limieten liggen zeker, het beste gevoelig onderwerp, want daar is niet elke partij het over eens. De limieten liggen zeker op het vlak van veiligheid bijvoorbeeld. Ik vind dat
wanneer... In privébewakingsfirma's voor de stad.
Ja, kijk, niet op het publiek domein. Niet op het publiek domein. Ik vind dat de veiligheid op het publieke domein en bij publieke evenementen in zijn algemeenheid is een overheidstaak. En dat is een taak die je niet kan en niet mag privatiseren. Nee,
maar hoe is het? Er zitten gevaren aangekoppeld, hè, want het is wel eens af en toe misgelopen. Iedereen gaat er nog altijd vanuit dat een stad als Antwerpen toch zelf verantwoordelijk blijft, of de overheid voor de stadsontwikkeling. Hè, wat op welke plaats, et cetera. Nou, we hebben toch het fenomeen op het zuid van een gated community. Hè, van mensen die zich, zoals in Los Angeles, zich hebben weggesloten, zeg maar, in dan een linkse metafoor met hun geld, achter hekken.
Ja, heel goed voorbeeld, ja. Dus er zijn heel wat voorbeelden in Antwerpen aan te halen waar het fout gelopen is.
Maar waarom heeft u dat bijvoorbeeld niet kunnen voorkomen?
Nou,
u zat daar toch, nee, of is het voor uw tijd?
Nee, het is nu echt van voor mijn tijd en ik zal zelfs meer
zeggen. Dat zeggen ze allemaal.
Nee, ik zal zelfs meer zeggen. Daar was,
effectief van zo.
Nee, maar ik zal meer zeggen. We hebben er een aantal vermeden, want wij krijgen bij, vooral wanneer het gaat over plekken in de stad waar men... Niet een heel woonblok, maar een stuk in een woonblok ombouwt tot moderne woningen, appartementen. Ik denk heel concreet bijvoorbeeld aan de parking van Alcatel-Bel aan de Haantjeslei, die nu vrijkomt omdat Alcatel-Bel naar de Kievitwijk gaat. Daar komt een woonproject van alweer vooruitzicht. Daar heeft men zeer uitdrukkelijk gelobbyd bij de stad om daar een gated community van te maken. En dat hebben we geweigerd. Dus die plannen zijn bijgestuurd en wij weigeren consequent elke vraag om een gated community vandaag in Antwerpen te ontwikkelen. Er was een plan voor het militair hospitaal om ook te gaan naar een gated community. Hebben we geweigerd. We hebben het omgekeerde gedaan en het militair hospitaal zal veel meer opengewerkt worden, ook meer een park voor de buurt worden. Zal, wat men dan met een moeilijk woord, doorwaadbaar zijn. Dus we gaan echt de omgekeerde richting uit. En ik vind dat ook absoluut moet, omdat iemand die zich afsluit in een gated community, die zet zich af tegen de stad en die kiest niet voor de stad. Die moet maar in een dorp gaan wonen. Ja.
Tegelijkertijd wilt u de stadsvlucht tegenhouden. U wilt twee verdieners met kinderen, zoals u het uitdrukt. Herhaaldelijk komt u daar heel veel op terug in het boek. Terughalen... Omdat die allemaal gevlucht zijn naar een niet meer zo groene rand, waardoor ze dan zelfs fileproblemen zelf genereren.
Ze staan in de file die ze zelf veroorzaken.
Ja.
Philip de Winter noemt dit de witte vlucht, hè? In zijn interview vorige week. Ja.
Ja. Nu, en dit is een oudsfeer. De stad Antwerpen is meer dan de stad Antwerpen. Het is een soort van, wat de sociale geografen aanduiden als een metroplex. Dat wil zeggen, dat is een complexe relatie tussen sociaal, economisch en cultureel actief. Toren die binnen en buiten het stedelijk gebied zelf verblijven enzovoort en verder. Dat zijn die stadsbewoners. We hebben de fusie gehad. Waarom Ekeren met een boutade erin? En de randgemeente naast Ekeren, Brasschaat, die vlakbij ligt, en Capelle, die zijn er dan niet bij. Enzovoort enzovoort. Die fusie, dat is wat met Luc Huizen te parafraseren, onverwerkt verleden in Antwerpen. Maar waarom moet men niet op termijn, en dat is de vraag van 100 miljoen euro, naar een stedelijk gewest gaan? Een stadsgewest zoals dat in Amsterdam bijvoorbeeld het geval is, of in Rotterdam met loco-burgemeesters, met een duidelijke afbakening van bevoegdheden
En we hebben het ouderwetse, en laat ons wel wezen, de provincie in het kader van de regionalisering van België, de federalisering van België, heeft een beetje afgedaan. Een aantal dingen kan beter, directer en dichter bij een stadsgewest met een stadsparlement. Een beetje gelijk Hamburg bijvoorbeeld. Of hier in België, gewoon hoofdstedelijk Brussels geweest.
Bob Koos was daar al voorstander van.
Ja, maar je had ook gelijk. Ik ben
en dat lijkt mij een zeer sociaal progressief alternatief.
Ja, twee dingen. Eén, ik ben daar voorstander van. Dat is duidelijk. Maar alweer, het idee lijkt mij zeker op de korte termijn niet zo realistisch. Het lijkt mij op de wat langere termijn, het is realistischer dan het kwijtschelden van de schuld. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil daar ook niet op wachten om een aantal dingen in gang te zetten. En dan, vooral, stel dat dat stadsgewest zou bestaan, dan nog blijft het noodzakelijk om hogere inkomens, twee inkomensgezinnen met kinderen, om die terug naar de stad te brengen. Want de reden waarom die gezinnen uit de stad zijn getrokken, heeft heel veel te maken met het gebrek aan leefbaarheid in de stad. En stel nu dat we een stadsgewest zouden zijn, maar mensen blijven op dat moment naar de groene rand vluchten. Ja. Ook maar al is die groene rand dan een onderdeel van Antwerpen, dat blijft een probleem.
Die dragen mee hun verantwoordelijkheid dan, die betalen mee.
Ja, maar ja, dus het zou puur
in de lusten.
Akkoord. Dus puur financieel zou het een verlichting zijn van de Antwerpse stadkas. In die zin is de vraag van 100 miljoen euro, want dan is de stadsschuld makkelijker op te lossen. Maar de hele analyse waarbij ik zeg het is van levensbelang voor de stad om meer gezinnen met kinderen in de stad te hebben, die vraag staat eigenlijk los daarvan. Omdat het de leefbaarheid van een stad kan je afwegen, vind ik, aan het feit of gezinnen met kinderen daar aangenaam kunnen leven. Wat vragen gezinnen met kinderen? Die vragen genoeg ruimte om te spelen. Die vragen een veilige stad, vooral ook verkeersveilig. Veilig voor de zwakke weggebruiker. Die verwachten sportmogelijkheden, culturele mogelijkheden, onderwijs. Eigenlijk kan je dat in een stad, mits ze goed is aangelegd, vrij makkelijk aanbieden. En dat proberen we ook met een aantal nieuwe woonprojecten te doen. Dus ik vind het van levensbelang voor de stad dat we dat doen. En dat een stad niet alleen een plek wordt waar singles bij het begin van hun actieve loopbaan en na hun actieve loopbaan samenleven. Ik denk dat je de hele leeftijdscategorie er moet hebben.
Ik denk dat Dave Sinaide daar direct wil op inpikken.
Ik ben ook zelf al wel langer voorstander van het idee van een stadsgewest. Ik denk alleen dat dat effectief vrij moeilijk te implementeren valt. Al was het alleen maar, het is een beetje karikaturaal, maar het komt er wel een beetje op neer. Al die burgemeesters van al die randgemeenten en randsteden zijn het eigenlijk al dikwijls geworden. Ja, die zitten natuurlijk ook wel in het parlement en die moeten dat ook mee goedkeuren. En jammer genoeg gaat dat meestal, of denken ze alleszins, dat dat een beetje tegen hun financiële, vooral belangen gaat. Dus ik denk dat dat wel een probleem is. Maar anderzijds, in uw boek is doordrongen ook echt van een pro-stedelijke ideologie, denk ik, wat op zich een zeer goede zaak is, omdat die anti-stedelijke ideologie, we zien dat wel een beetje verdwijnen de laatste jaren, maar onder huis blijft dat toch nog altijd wel sterk leven, heb ik de indruk. Maar het probleem is een beetje, nu wordt door die pro-stedelijke ideologie, wordt heel sterk de rand effectief tegen de stad afgezet eigenlijk. En gaan we eigenlijk bijna in concurrentie treden eigenlijk met al die randgemeenten en al die randsteden, om die zogeheten twee verdieners eigenlijk aan te trekken. Wat dan misschien ook wel weer een beetje het andere extreem is. Ik denk dat er toch, dat we toch inderdaad iets meer naar samenwerking zouden moeten gaan. Of alleszins ook naar inderdaad meer verdeling van lusten en lasten. Versterking van het gemeentefonds bijvoorbeeld. Andere vormen van bovengemeentelijke belastingen en zo. Ik vind dat dat soms iets te veel doorgetrokken wordt. En dan nog iets dat daar al gekoppeld is ook. Ook heel die, heel de stadsontwikkeling, heel de stadsplanning die erop gericht is om die twee verdieners dan ook naar Antwerpen te trekken. Je gaat ook wel heel ver in het idee van stadsplanning. Hè? Dus ik vraag me bijvoorbeeld af, als op het Koninplein bijvoorbeeld, als toch ook men merkt dat de politie daar ook eigenlijk mee ingezet wordt om bepaalde, de Afrikaanse cafébezoekers en caféuitbaters van het Koninplein eigenlijk een beetje weg te pesten of weg te jagen, wat nu toch wel een beetje gebeurt. Vraag ik mij toch ook af van waar ligt eigenlijk echt die grens van stadsontwikkeling eigenlijk en van het echt plannen van we willen die mensen hier wel en die mensen hier niet enzovoort. Mm-hmm.
Sommigen noemen dat social engineering.
Mm-hmm. Ja, de grens ligt voor mij daar waar de verplichting begint. Dus de grens ligt daar waarbij je, en laat ons toch maar duidelijk zijn dat een aantal mensen voorstellen in de richting gelanceerd hebben, ook in Antwerpen. De grens ligt daar waarbij je zegt bepaalde mensen mogen in bepaalde wijken niet meer wonen. of bepaalde mensen moeten in bepaalde wijken gaan wonen. Daar ligt voor mij de grens. Een beleid waarbij je stimuleert dat mensen in een bepaalde wijk gaan wonen en dat je een bepaalde samenstelling probeert te sturen, daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar de grens ligt daar waar de verplichting begint voor mij, dat is duidelijk. En ik weet ook dat wat de Koningplein betreft, dat men de indruk heeft dat we de politie inzetten om mensen uit die wijk te verdrijven. Dat is in ieder geval niet de officiële beleidslijn en dat is iets wat we op dit moment aan het evalueren zijn. Want het zou best kunnen zijn dat we daar over de rand zijn.
Wat is dan wel de officiële beleidslijn?
Wel, de officiële beleidslijn is dat we op het Koningplein, net zoals in andere plekken van de stad, geen overdreven overlast willen. Maar voor alle duidelijkheid, ik beschouw iemand die op een terras zit niet als een vorm van overlast. Ik beschouw iemand omwille van zijn huidskleur ook niet als een vorm van overlast. En het zou best eens kunnen zijn dat we wat het Koningplein betreft in de implementatie wat te ver zijn doorgeschoten. We zijn dat op dit moment ook aan het evalueren om te kijken of daar effectief geen perverse effecten aan de gang zijn. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, ik ben ook niet zo'n voorstander van een Afrikaans ghetto, net zo min als van een Marokkaans ghetto. Dus ik denk dat... Maar het Koningplein is eigenlijk een vrij complex fenomeen. Hè. Complex in die zin als je... Ik denk dat je moet toegeven, als je op een gemiddelde zomerdag, als het warm is, je bent om 2 uur op het De Koningplein, dat is op dat moment niet het meest aangename plein. Ja. Maar dat heeft in essentie heeft dat heel veel te maken, ook met de woonkwaliteit van mensen van Afrikaanse afkomst die in Antwerpen wonen. Ik kan me best indenken dat die op hun kamertje niet willen blijven zitten tegen 30 graden om 2 uur s'nachts.
Maar om heeft, en niet alleen in Antwerpen, maar ook in andere steden in Europa of in de Verenigde Staten, zich nooit zorgen gemaakt of problemen gehad met een Chinatown bijvoorbeeld. Dat vond iedereen leuk, Chinese restaurants enzovoorts. Is toch ook etnisch zuiver?
Ja, maar... Ja, ik... Kijk, er zijn verschillende modellen denkbaar. Dus als je naar New York gaat, wat toch een vrij goed functionerend voorbeeld van een multiculturele stad is, misschien wel de stad bij uitstek, ja, daar heb je Little Italy en daar heb je Chinatown en daar functioneert dat goed. Dus je zal mij niet horen zeggen dat een model waarbij meer voor een gesegregeerde oplossing wordt gekozen, dat niet kan werken. Maar ik denk niet dat het in Antwerpen kan werken. Wij hebben die historiek niet. En ik vrees dat we op dit ogenblik in Antwerpen, wanneer dat je kiest voor segregatie, dat je het conflictmodel versterkt. En ik vind dat... het is jammer dat ik dat woord moet gebruiken, want het is dit jaar letterlijk gebeurd. Dat is moordend voor een stad. Dus ik ben nog voorstander van segregatie, nog van assimilatie. Dus, en dat is een heel moeilijke tussenweg.
De vraag is natuurlijk of iemand daar echt grip of greep op heeft. Hè, kijk, bijvoorbeeld een uitgebreide wijk zoals het Zuid, die denk ik iedereen die daar woont of die daar vaak komt, van overtuigd is dat dit een sociale mix is van arm en rijk, maar ook een etnische sociale mix van arm en rijk. En je ziet bijvoorbeeld het arme deel van het Zuid, hè, aan de Brederode Straat en dergelijke, zie je en dat heeft niet, denk ik, niet alleen met Justitiepaleis te maken, maar dat was al eerder begonnen. Hè, er komen ook nieuwe restaurantjes, er komen nieuwe cafés enzovoorts. Waarom lukt het op het Zuid wel? En het is heel interessant om te merken, waarom wordt daar niet meer onderzoek gedaan in de wijken waar het wel goed gaat? Waarom zit iedereen zo te focussen op de wijken waar het slecht gaat?
Ja, het is heel simpel waarom het op het Zuid werkt. Ik sta in mijn boek trouwens. Het Zuid is... ik ben echt een structuralist. Hè, dus laat dat voor de mensen die twijfelen aan mijn marxistische inslag geruststellen. Het Zuid is gepland... Eind de 19e eeuw met een globale visie waarbij men geloofde in de kracht van stedenbouw, in de kracht van architectuur. Eender waar je op het Zuid bent, van in eender welke straat heb je zicht op een mooie publieke plek, een mooi publiek plein, een standbeeld, het museum, de kaaien of wat dan ook. En het is gewoon een aangename plek om te leven. En dat is een plek die ook als op een bepaald moment daar problemen geweest zijn, die zich vanzelf regenereert. Ik denk dat een aantal straten in Antwerpen-Noord die capaciteit ook hebben. Dat is wel een risico. Wat is het risico? Dat is dat langzaam maar zeker je daar toch op een bepaald ogenblik de uitstoot krijgt van de wat zwakkere groepen. En dat is op het Zuid gebeurd in de buurt van het museum.
De gentrification, de specialisten die het noemen.
Ja, maar dus... We proberen het begrijpbaar te houden voor de luisteraar. Hè.
Onze luisteraars snappen dat wel.
Ah, ja, nou oké. Okay. Ze zijn allemaal sociologen en sociaal geografen. Maar je merkt nu effectief dat de kant van het zuid waar ik ben opgegroeid, Balanstraat, Brusselstraat, Brederodestraat, Montignystraat, dat het daar nu ook langzaam maar zeker... Ja, sommigen
een
zeggen...
Plaats,
ja, een kroonplaats, heel goed voorbeeld. Maar nu, wat ik ben er...
Maar daar zie je bijvoorbeeld razendsnel...
Ja, daar gaat het razendsnel, maar daar is iets zeer interessant aan de gang, vind ik, in die buurt. Omdat je merkt dat een... daar word ik echt optimistisch. Omdat je merkt dat daar een aantal Turkse en Marokkaanse café- en restaurantuitbaters trendy plekken beginnen te krijgen en plekken die een kwaliteit hebben die je voordien niet aantrof. En dat betekent dat je langzaam maar zeker toch wat een mix begint te krijgen die je nodig hebt in een stad. Dus waarbij het niet zo is dat alle zaken aan de bovenkant van de markt, dat die in handen zijn van de witten, zeg maar, en aan de onderkant van de markt van Noord-Afrikaan. Dus ik vind dat we daar echt op vooruit aan het gaan zijn. En ik heb wel gekeken naar het zuid en waarom het op het zuid goed werkt. En het heeft alles te maken met de kracht van stedenbouw.
Goed, we gaan dit afsluiten met een concurrent van u in de campagne. Ik weet niet wie van u beiden momenteel het meest succesvol is in de campagne. In elk geval, ook deze campagne wordt ruimschoots gesteund door sponsors. Hè, zoals u ziet, we gaan nu de namen allemaal niet noemen. En door de kranten, we hebben het natuurlijk over Tom Baarman. En die is ook gespot op uw feestje.
Patrick Jensens, burgemeester of manager?
Burgermanager.
Is een campagne is heel persoonsgericht. Er wordt heel weinig aandacht aan SPA. Is bijvoorbeeld helemaal weggevallen uit de affiches, uit de affichecampagne van Patrick Jensens. Dus wij denken aan presidentsverkiezingen. Nee?
Ik vind het een beetje overdreven. Ik vind het geen goede campagne. Maar presidentsverkiezingen vind ik een beetje misplaatst.
Is het zo nu wel een persoonscultus dat daar rond wordt gecreëerd?
Ja, maar wat heeft dat met presidentsverkiezingen te maken? Dat heeft te maken met een aanpak. Ik vind dat een rare aanpak.
De persoonsgerichte aanpak?
Nee, die bekende Vlamingen aanpak. Ja.
Stemt u op 8 oktober SPA, Jensens, of iets anders?
Spelen, ik heb nog mijn idee nog niet volledig gevormd daarover. En dat is de waarheid. Ik wil dat niet omzeilen, dat is gewoon waar. Verder dan.
Zou u voor Jensens durven stemmen? En zo ja, waarom?
Ik heb in het verleden, denk ik, wel voor hem gestemd. Ik heb gewoon nog niet mijn idee gevormd erover. Ik ben het gewoon goed, probeer het zo goed mogelijk te volgen.
De laatste vraag die ik ook aan iedereen anders stel, maar dan toch ook maar aan u. Hij heeft zich gedistanceerd van de concerten.
Dat is niet waar, hij heeft zich niet gedistanceerd. Hij heeft zich een beetje afzijdig gehouden. Maar nu dat hij bezig is met zijn dingen, is hem er. Hij heeft zich nooit gedistanceerd. Hij heeft gewoon... Distancieren is zeggen, ik heb er niks mee te maken. Hij is gewoon als burgemeester. En niet haar partij wil ik kiezen. Ik snap het. Hij wil bepaalde... Sorry. Hij wil... Ik ga wel doorschuiven, want anders... Hij wil bepaalde partij... ideeën of evenementen in de stad gebeuren niet boven anderen zetten, dat snap ik. Snap dat. Dat wil niet zeggen dat ik dat super vind. Ik snap het wel.
Ben jij bijvoorbeeld gevraagd voor de affichecampagne? Nee. Vind je dat vreemd?
Sorry?
Vind je dat vreemd?
Absoluut niet, nee. Ik zou het trouwens niet gedaan hebben. No way.
En waarom niet?
Om de reden dat ik al heb gezegd, ik vind dat vreemde keuze.
Voilà, dat is Tom Baarman, of hoe later op de avond, hoe schoner het volk zegt.
toch was hij mild. U heeft zich niet gedistanceerd, zegt hij, van zijn feest.
Maar ik kan niet zeggen dat Tom een vriend is, maar het is wel een copain. We hebben elkaar wat beter leren kennen een jaar of twee geleden, toen we samen 2 dagen naar Londen zijn geweest, toen zijn film daar in avant-première werd getoond. En we hebben toen al over zijn idee gepraat om die concerten te doen. Toen is me trouwens ook duidelijk geworden dat we hem niet moesten vragen voor mijn campagne, want dat hij het niet zou gedaan hebben. Dus zo slim waren we dan wel. Ik heb hem toen gezegd van kijk, ik vind die concerten een geweldig idee, maar ik zou daar de politieke saus niet over gieten. Je hele concept gaat veel beter werken als je het puur doet als een Antwerps evenement. We zijn toen 2 dagen samen opgetrokken en sindsdien zien we elkaar geregeld en op onverwachte plekken. We hebben samen elkaar een paar keer in cafés gezien toen het Wereldbeker voetbal was. Hij is naar mijn feest gekomen. Ik ga in ieder geval naar de concerten op 1 oktober. En ik vind al wat hij gezegd heeft, ik ben het daar eigenlijk mee eens, behalve dat het geen goede campagne is.
Dat zijn campagnes wel iets beter. Nog heel even het distancieren niet. Hè, maar er is een. U wou het niet laten passen in uw campagne, of u wou daar geen politiek cachet aan geven, of een overdreven politiek cachet. Maar het is natuurlijk wel politiek wat Tom Baarman doet, toch?
Ja, natuurlijk. Maar het. Maar goed, het is een andere strategie, maar voor alle duidelijkheid, ik vind het geweldig dat hij zich op die manier engageert. En ik wou dat wat meer artiesten dat continu deden. Dus het hele beeld dat bestaat alsof ik tegenstander zou zijn in die concerten, wil ik echt wel rechtzetten voor zover dat nog nodig is. Dat is absoluut niet het geval. Maar ik vind niet, en dat heeft je merkt ook aan wat Tom zegt, dat hij dat zeer goed begrepen heeft en ook accepteert, misschien niet apprecieert, is het feit dat voor mij als burgemeester ik dat evenement niet kan voortrekken op andere evenementen. We hebben dat als stad gesteund en gefaciliteerd zoals alle andere evenementen, maar niet meer of niet minder. De stad sponsort dat bijvoorbeeld niet, wat de loterij wel doet en wat PNV wel doet.
Ja. U heeft niet stiekem achter de schermen met Tom Baarman dit in scène gezet. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Philip de Winter ziet een groot complot. Hij zegt in zijn gesprek in de Standaard dat hem opvalt dat de campagne van Baarman gesponsord wordt door de FNAC. En dat uitgerekend in de FNAC ook uw boek ligt.
Ja, ik heb u gekocht in de Standaard. Maar meteen komen we dan op nog een ander onderwerp uit uw boek. U hebt ook een specifieke visie over cultuur en kunst geformuleerd, waar u nogal afwijkend staat van: kan de wereldkunst redden, op de excellente schepen, Erik Antonis wordt er dan mee bedoeld, u vermeldt hem ook. Daarin, u zegt dat kunst helemaal niets moet, niet hoeft geëngageerd zijn, hoeft geen stijl.
Nee, kijk, ik vind dat kunst wel moet geëngageerd zijn, maar niet noodzakelijk politiek moet geëngageerd zijn. Mag dat wel, maar het hoeft niet. En ik vind ook niet dat we van kunst moeten verwachten dat het de wereld redt. Draagt bij tot een aangenamere wereld, en dat vind ik al een hele bijdrage. Maar voor alle duidelijkheid, ik heb bijzonder veel bewondering voor wat Erik Antonis in Antwerpen gerealiseerd heeft. Hij is ongetwijfeld de lokale politicus uit de jaren 90 met de meest duidelijke visie, die het meest achterlaat op zijn beleidsterrein. Dus, en Erik weet ook dat ik er zo over denk, ik heb hem dat heel dikwijls gezegd.
Waarom is hij er niet bij? Waarom is hij er niet bij?
Wel, kijk, er is een. Er is misschien één meningsverschil dat ik met Erik heb, is dat ik vind dat je met cultuur toch duidelijker moet mikken op heel brede lagen van de bevolking.
Ons maar. U zegt in uw boek ons maar.
Ja, op ons maar, ja, natuurlijk. Ik vind dat mijn moeder net zoveel, en misschien zelfs meer recht heeft op kwalitatieve cultuur dan iemand die hooggeschoold is, muziekschool gevolgd heeft en zelfs cello of dwarsfluit speelt.
Hij heeft zich verzoend met de Strangers, hè?
Ja, natuurlijk.
Een Stranger staat op uw affiche.
Ja, en ze hebben ook op het bal opgetreden vorig jaar. Maar wat ik heel belangrijk vind, ik vind dat we daar de voorbije jaren in Antwerpen echt een heel goede evolutie aan het maken zijn. Ik ben een grote voorstander van het brengen van kunst en cultuur in de publieke ruimte, op de straat en in de pleinen. De olifant is een voorbeeld, maar niet alleen de olifant. Ook de geweldige fontein die we nu hebben ingehuldigd op de Leopoldewaalplaats. Beelden in de stad. De poëzie van Ramzi Nasser op het OCMW-huis, de poëzie van Tom Lanois op de Boerentoren. Ik vind dat geweldig. Dus ik denk niet dat er ooit een gedicht geweest is in Antwerpen dat door meer mensen is gelezen dan het gedicht van Tom Lanois op de Boerentoren. En dat mijn moeder heeft dat kunnen lezen, dat is toch geweldig. Maar die gaan nooit een poëziebundel van Lanois kopen.
Ja. Mogen we dit hele gesprek afronden met een uitspraak van Luc Tuymans, die 0110 ook steunt. Hij zegt: de stad heeft een iconische waarde gekregen in negatieve zin, ook in het buitenland. Is dat wat u wil veranderen de komende jaren? Dat negatieve beeld waarover hij het heeft?
Dat is een van de dingen die we willen veranderen, maar niet alleen.
Maar heeft hij gelijk, vindt u?
Ja, natuurlijk. Het sluit een beetje aan bij wat ik zeg en wat ik Philip de Winter verwijt. Dat is effectief zo, dat is beschadigend voor Antwerpen. Maar ik ben toch nog meer bezorgd om het beeld van de stad bij zijn eigen inwoners. Ik denk dat het daar allemaal begint. Ik denk dat van het grootste belang is dat de Antwerpenaar zelf zich ook terug meer met zijn stad verzoent, met hoe zijn stad veranderd is en terug wat meer trots krijgt, niet alleen in het verleden van zijn stad, maar ook in het heden en in de toekomst van zijn stad.
Dank u wel.
Dank u wel, Patrick Janssens, voor uw komst naar de studio.